Goedenavond, luisteraars. Het is weer dinsdagavond. Het is 21 april 2020. Hartelijk welkom allemaal bij onze uitzending via YouTube en ook via de luisterstream. Ik hoop dat er weer velen luisteren. Ik zie dat er al een groot aantal ingeschakeld zijn. Hartelijk welkom bij deze Bijbelstudie Bidstond. Vanavond gaan we verder met het tweede Thessalonicenzenbrief, het eerste hoofdstuk. En de Bijbelstudie wordt geleid door dominee Gijsbert Thomassen. We willen u allen een hele fijne en gezegende studie toewensen.
Maar we gaan het hebben over 2 Thessalonicenzen 1. En we gaan het eerst met elkaar lezen, zoals we gewend zijn. In 2 Thessalonicenzen 1 staat het volgende. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God onze Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort. Omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Zodat wij zelf over u roemen in de gemeente van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige en bewonderd te worden in allen die geloven, want bij u vond ons getuigenis geloof. Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt en u in hem overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Tot zover. We hebben de vorige keer stilgestaan bij de versen 1, 2 en 3. En hebben we gekeken wat is nou genade en wat is nou de vrede. En dat de genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus is. En dat wij in God onze Vader en in onze Heer Jezus Christus, in die ene God die zich openbaart in twee personen, dat de genade en de vrede tot ons komt. We hebben gekeken naar de twee punten die in vers 3 genoemd worden. Namelijk dat het geloof van de Thessalonicenzen sterk groeit, sterk toeneemt. En de liefde ook sterk groeit en sterk toeneemt. En Paulus zegt dan, en dat hebben we niet met elkaar behandeld, maar het staat er wel bij in vers 3. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders. Dus de toename van het geloof en de toename van de liefde, dat is een punt van danken voor Paulus. Als hij dat hoort en als hij dat ziet en als hij daarmee geconfronteerd wordt wat er in de gemeente van Thessalonica geleefd wordt en beleefd wordt. En dat is gelijk al een vraag voor ons vandaag de dag. Namelijk, en daar komen we vaker op, danken wij God voor het werk dat wij zien in onze broeders en zusters, in onze medebroeders en zusters. We zijn allemaal kinderen van de Heere God. Als wij geloven in het werk, in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, op grond van zijn werk en het geloof in dat werk, worden wij kinderen van God. En het is zo goed om de Heere God te danken voor datgene wat wij zien, het werk van God dat wij zien in het leven van de ander. En waarom danken wij God? Nou, omdat hij het is, en dan refereer ik weer even aan 1 Thessalonicenzen 5, Vers 24, hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Het is God die dat uitwerkt in het leven van broeders en zusters. En daarom danken we God. Daarom geven wij hem de eer. Daarom verheerlijken wij hem voor hetgeen wat wij zien in broeders en zusters. En wanneer hebben wij dat voor het laatst gedaan? Zijn we ons daarvan bewust? Paulus zegt, wij moeten God altijd voor u danken. En dat hele dankleven van Paulus bestaat ook. Een van die kenmerken van het dankleven van Paulus is dat punt wat hij ziet in het leven van de ander. Nou, dan gaan we verder. En dan komen we bij vers 4 en dan staat dan zo dat wij zelf over u roemen in de gemeente van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in verdrukkingen die u verdraagt. We moeten heel goed weten, en dat hebben we ook meerdere keren tegen elkaar gezegd, zowel in Handelingen 17 als in meerdere plekken van de Bijbel kunnen wij zien dat de eerste christengemeenten echt vervolgd zijn. Vervolgingen die je nu bijvoorbeeld tegenkomt in Noord-Korea, of ook wel in China, of in andere islamitische landen, waar je niet zomaar de naam van de Heer Jezus Christus mag belijden. Waar je vervolgd wordt, waar je in de gevangenis terechtkomt, waar je zelfs de dood in wordt gejaagd, enkel en alleen omdat je gelooft in de Heer Jezus. En die eerste christengemeente, waaronder de gemeente van Thessalonica, die kennen dat, die vervolging. En die weten wat dat is. En Paulus wil door alles heen, door de vervolging die ze meemaken, door de verdrukking die ze meemaken, wil hij hen echt aanmoedigen en bemoedigen om in Christus Jezus te blijven. En neemt hij hen als voorbeeld voor allerlei andere gemeenten om te getuigen van het werk dat God doet in de broeders en zusters in de gemeente van Thessalonica. En Paulus zegt dan, vanwege uw volharding. Vanwege uw volharding, daar heb ik eens over nagedacht. Wat is eigenlijk, of wat is nou volharding? Volharding. En toen kwam ik bij een verhaal wat zich in januari van dit jaar heeft afgespeeld in Paraguay. Daar is namelijk in een gevangenis is een ontsnappingstunnel is er gegraven. En die ontsnappingstunnel die is gegraven vanuit de gevangenis naar buiten de gevangenis. En er zijn in januari 75 gedetineerden ontsnapt uit die gevangenis. Waarschijnlijk allemaal door die ene tunnel heen. En dan denk ik van, dat is volharding. Dat heeft alles te maken met de volharding van datgene wat je wilt bereiken. Namelijk de vrijheid. Ik kan me dat zo voorstellen. En als je die artikeltjes eromheen leest, dan lees je dat ook. Dat in de cellen van hen die hebben meegedaan, totaal zo'n beetje 200 zakken zand gevonden zijn. Nou, als ik dat zo'n beetje op me in laat werken, dan denk ik ook van, nou, hebben waarschijnlijk ook een paar mensen lopen slapen. Maar dat weet ik niet precies. Ik ken daar de omstandigheden ook niet. Het zou misschien licht anders wezen dan de omstandigheden hier in Nederland in de gevangenis. Al is het natuurlijk wel zo, en een heel geestelijk principe, dat op het moment dat je in de gevangenis zit, je wel van de vrijheid beroofd bent. En dat is al een van de grootste goeden, de positieve dingen die wij in ons leven kennen. Maar die mensen, die gevangenen, die hebben zich volhard om die tunnel te graven, om die vrijheid terug te krijgen. En daar hebben ze met z'n allen, zijn ze daarmee bezig geweest. Ze hebben niet opgegeven, ze hebben echt een geweldige grote tunnel gegraven. Om het doel te bereiken. En dat zegt mij iets van de volharding die zij hadden, die mij leert wat ik ook in mijn leven mag hebben. De volharding. En de Hebreeënbriefschrijver die zegt het ook. Als u met mij meebladert, die zegt namelijk ook iets over volharding. Dan staat namelijk in Hebreeën 12 ook iets genoemd over de volharding. En dat is een ander beeld. Niet dat je uit de gevangenis via een tunnel die je zelf hebt gegraven ontsnapt. Maar in Hebreeën 12 vers 1 staat, wel nu dan laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Volharding, daar zit iets in van volhouden. Dat je kracht zet, dat je je inspant, dat je ermee bezig bent om vol te houden, om dat doel te bereiken wat je zo graag wilt bereiken. Volharding. Paulus zegt het in de Romeinenbrief, in Romeinen hoofdstuk 5, Romeinen hoofdstuk 5, vers 3. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, Romeinen 5, vers 3, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt, en de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Verdrukking werkt volharding uit, en volharding ondervinding, en ondervinding hoop. Dus die verdrukking die zij daar meemaakten, die lieten ze niet zover komen dat ze dan niets met het geloof te maken wilden hebben. Nee, de verdrukking die die gemeente van Thessalonica onderging, die zorgde ervoor dat ze nog meer volharden in het geloof in de Heer Jezus. Dat ze nog meer volharden in het geloof in God, dat ze Gods kinderen waren. In de toekomst van God, in al datgene wat ze geleerd hadden van Paulus en van Silas. En van Timotheus. En dat staat misschien wel zo tegenover wat wij vandaag de dag, ja, even die coronacrisis loslaten, maar wat wij hier in het Westen meemaken met zoveel welvaart. Met het feit dat wij in onze levens, ja, in principe God niet meer nodig hebben. Het is, wij leven ons leven, ja, en wij kiezen er nou eenmaal voor om ook God daarbij te betrekken, om ook God toe te laten in ons leven. En ik merk het in mijn eigen leven ook wel, dat het soms zo moeilijk is om werkelijk dat leven te leven in de Heer Jezus Christus, omdat hier in het Westen over het algemeen bij de meesten het zo voor de wind gaat. Maar als er werkelijk vervolging komt, als er nou werkelijk vervolging komt, en dan is ook een uitspraak, en ik meen me te herinneren dat die een keer genoemd is door een van de broeders die u is voorgegaan, het zaad der martelaren, of het bloed der martelaren is het zaad van de kerk. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, op het moment dat mensen zien dat andere kinderen van God worden gedood omdat ze in de Heer Jezus Christus geloven, dat getuigenis zo krachtig is, waardoor andere mensen tot geloof komen in de Heer, omdat ze iets hebben van, als iemand daarvoor sterft, dat is zo geweldig mooi, dan moet dat wel iets zijn wat ik ook wil hebben. En daarom is het zo bijzonder om hier te lezen dat de verdrukking die ook in de Thessalonicense wordt beleefd, dat ze die verdragen en dat ze volharden in het geloof. Ze worden als het ware bij elkaar gedrukt en gaan nog meer met elkaar het geloof beleven in de Heer Jezus. En ik hoop ook dat dat vandaag de dag voor ons geldt in de situatie waarin wij zitten. Want het is misschien heel makkelijk om te zeggen van, ja, deze situatie drijft ons misschien verder uit elkaar. Maar deze situatie hoeft ons niet verder uit elkaar te drijven. Deze situatie kan ook juist ons dichter bij elkaar drijven, omdat er een bepaalde druk uitgeoefend wordt op de gemeente van de Heer Jezus. Waardoor we nog meer volharden in het geloof, nog meer volharden in datgene wat ons beloofd is, de belofte van God. En al de dingen die God ons in zijn genade heeft gegeven. Dat wij nog dichter naar elkaar toe groeien en nog op een andere manier nog meer met elkaar verbonden zijn. En dat die verdrukking, die druk die we nu verdragen, dat volharding geeft en uiteindelijk onze hoop dieper grond in de Heer Jezus Christus. In Jacobus 1 vers 3 staat het ook, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. De beproeving van uw geloof, Jacobus 1 vers 3, de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Ja, soms wordt ons geloof beproefd. En God heeft ook dit, en dat gaan we zo meteen behandelen met elkaar, maar God heeft ook dit in de gemeente van Thessalonica toegelaten. Dat er een lijden is gekomen. En dat kan God ook in onze levens doen. Dat God ons geloof beproeft. Dat God met ons bezig is. En dan hoop ik dat we volharden en dat wij uit die beproeving, zoals de Hebreeënbriefschrijver het zegt, nog meer geheiligd komen. En nog meer geheiligd worden. Tot eer van de Heer. En merkt u dat in uw eigen leven of in het leven van anderen, vandaag de dag, dat er volharding is in het geloof? Dat er een toename is van de liefde in de Heer Jezus Christus? Naar Hem, maar ook naar allen? En dan komen we bij een andere. Een tekst die in vers 5 staat. Daar staat namelijk een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt waarvoor u ook lijdt. God laat het toe. God zegt door de mond van Paulus dat de Thessalonicenzen waardig geacht zijn om te lijden voor de Heer Jezus. Om te lijden voor het koninkrijk van God. Nou, de Filippense brief, iets hiervoor, voor deze brief. Dan hebben we de Colossense brief en dan in Filippense 1, vers 29. Daar gaat het in dat pericoopje vanaf vers 27 gaat over de opwekking tot standvastigheid. En dan staat er in vers 29, want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dus niet alleen uit genade, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. We hebben het heel vaak over genade. En u kent mij misschien als iemand die zo vaak ook over de genade predikt. Maar de genade, hebben we vaker tegen elkaar gezegd, is duur. Die heeft de Heer Jezus betaald met zijn eigen bloed, met zijn eigen leven. Maar genade is ook niet allemaal even fijn. Nee, want het is ook genade als wij voor Christus lijden. Dat is misschien, wat zeggen we nou tegen elkaar? Wat leren we nou vanuit het woord van de Heere God? Vanuit zowel de Filippense brief als ook in de Thessalonicense brief. Nou, dat het genade is om voor Christus te lijden. Ik las een artikel van broeder van Genderen en daarin stond op een gegeven moment dat hij schreef, en dat vond ik mooi, van het is niet altijd zo, maar dat we moeten bidden of wij hier altijd maar door mogen leven in de welvaart. Maar dat wij ook werkelijk een stukje verdrukking meekrijgen, omdat het een vreugde is om voor Christus te kunnen lijden. Ja, moeten we dan bidden voor allerlei dingen die ons kunnen overkomen, of moeten we het dan opzoeken? Nee, dat niet. Maar wees ervan bewust dat we in het lijden dat God, in de verdrukking dat God ons geeft om te lijden voor de Heer Jezus Christus. Zoals die Thessalonicenzen deden. Dat je niet mag geloven, dat je beschimpt wordt en bespot wordt omdat je in de naam van de Heer Jezus gelooft. Wees daar niet verdrietig om. Maar wees blij dat God je waardig acht om voor Hem, Jezus Christus en voor het Koninkrijk van God te lijden. 1 Petrus, iets verder dan de Thessalonicense brief, staat 1 Petrus 3, vers 17. 1 Petrus 3, vers 17, daar staat: want het is beter te lijden als God dat wil, 1 Petrus 3 vers 17, want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet dan terwijl u kwaad doet. Waar mij hier om gaat is, als God dat wil. God laat het toe. De verdrukking die we meemaken en die we mee kunnen maken en die we misschien wel mee gaan maken en die we steeds meer mee gaan maken, omdat wij in de naam van de Heer Jezus Christus geloven, omdat wij zijn naam belijden, hem als persoon geloven, dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Die verdrukking die daarin mee kan komen, dat is dat God ons waardig acht om voor hem te lijden. Hij laat het toe. Het is Gods wil. En dat zegt Paulus hier ook tegen de Thessalonicensebrief. Dat zegt hij hier ook tegen de Thessalonicensen. En we moeten weten dat in Johannes 16 vers 33 de Heer Jezus zelf zegt, in de wereld zult u verdrukking hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Johannes 16 vers 33. Maar we kunnen niet zeggen dat al het lijden wat wij kennen in het leven, dat automatisch het lijden is om Christus wil. Lijden heeft ook iets te maken en kan ook iets te maken hebben met de gebrokenheid van de schepping. Dus niet zozeer de tegenstand omdat wij in Christus geloven, maar lijden kan ook te maken hebben met de gebrokenheid van de schepping. Dan denk ik bijvoorbeeld aan ouderen. Aan ziekte. Dat is ook een vorm van lijden. En daarvoor, en dat moeten we goed beseffen, daarvoor zijn er weer andere teksten in de Bijbel die ons aanmoedigen, die ons bemoedigen, om toch in Jezus Christus stand te houden. Maar lijden kan ook te maken hebben en kan ook het gevolg zijn van zonde die wij toe hebben gelaten in ons leven. Van zonde die ons niet loslaten of dat wij de zonde niet loslaten. Er kan ook een stukje lijden in meekomen. Dus er zijn in de Bijbel, wordt het ook heel duidelijk uitgelegd, er zijn verschillende vormen van lijden. Maar hier in dit stukje gaat het over het lijden wat mensen hebben, omdat ze die verdrukking die mensen kennen, omdat ze in de naam van de Heer Jezus geloven. Nou, wat was er nou gebeurd in de gemeente van Thessalonica? Dat mensen gezegd hadden, of er was in ieder geval een boodschap gekomen, dat de dag van de Heer al geweest was en dat die mensen die nu zo in de verdrukking terecht waren gekomen, ja, dat ze de dag van de Heer gemist hadden. En dat ze nu in het oordeel van God terecht zijn gekomen. Dat het een straf van God is. Nou, nergens in de Bijbel kun je leren dat God zijn kinderen, hen die horen bij de gemeente van de Heer Jezus Christus, bestraft. Als in de zin van dat God vergeldt. Van je hebt dit gedaan, dus bam. Je verdient mijn straf. Nee, want de straf op de zonde is gedragen door onze geliefde Heer Jezus, de Christus. Maar God is wel met ons bezig. God tuchtigt ons wel. God heeft wel een bepaalde vorm van kastijding om ons te vormen, om ons nog meer op de Heer Jezus Christus te laten lijken. En vanuit hem te laten leven. Maar het is geen straf van God. En dat moet hier heel duidelijk ook worden gezegd tegen die Thessalonicensen. Jullie hebben geen straf verdiend. Er wordt dan een onderscheid gemaakt door Paulus in degene die verdrukken en in degene die verdrukt worden. In degene die verdrukt worden. En dan komt er een heel scherp en een heel duidelijk verhaal wat Paulus dan neerschrijft. Als hij het dan heeft over het lijden, het rechtvaardige lijden wat God toelaat in het leven van de Thessalonicenzen, dan zegt hij ook dat God rechtvaardig is om degene die verdrukken te vergelden. Degene die verdrukken worden vergolden. Die krijgen straf. Die worden gestraft. En wat voor straf is het dan? En daar wordt vandaag de dag heel erg aan getwijfeld door heel veel mensen. En ik weet ook dat ook in onze gemeente er echt wel personen zijn die ook hier echt mee worstelen. Omdat je aan de ene kant gelooft in een God van liefde, in een God van trouw. Hoe kan het dan zo zijn dat God die trouw en liefde is voor eeuwig zou straffen? En er zijn ook boeken over geschreven. En allerlei theologen en andere mensen hebben hier hun mening op losgelaten. Maar met pijn in mijn hart en met echt vragen probeer ik het maar te pakken zoals Paulus het hier beschrijft. Er staat namelijk in vers 9, zij zullen als straf eeuwig verderf ondergaan. Weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. God vergeldt. En God vergeldt de verdrukkers die hem verloochenen. Vers 8, die God niet kennen. En hij vergeldt de verdrukkers, in vers 8, die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dat is dus wel een eeuwige straf. Dat kun je niet loskoppelen van de eeuwige genade die ons ten deel is gevallen. En op het moment dat wij beseffen en op het moment dat de Heilige Geest van God het in ons hart laat landen, dat het dus werkelijk zo is dat er mensen voor eeuwig verloren gaan, hoop ik en bid ik dat wij nog meer gericht zullen zijn op de Heer Jezus en nog meer gericht zullen zijn om als gemeente van de Heer Jezus Christus zijn liefde uit te dragen, zijn genade uit te dragen, het evangelie uit te dragen, zodat Hij, God zelf, door ons heen werkt om mensen die nu nog liggen in de duisternis te trekken tot het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Daarom is het zo belangrijk dat als wij met deze dingen bezig zijn, dat wij echt beseffen dat wij heilig gaan leven. Dat wij keuzes maken in ons leven. Dat wij laten zien voor wie we leven. Dat wij laten zien wie ons leven is. Dat wij laten zien dat wij werkelijk de vrede hebben gevonden. Dat wij laten zien dat wij werkelijk de rust hebben gevonden. En dat alles wat wij hebben, alles wat wij leven, alles wat wij gevonden hebben, niet ligt in onszelf, maar in Hem, Jezus, de Christus. Dat is het krachtige getuigenis wat wij in onze levens mogen uitstralen. Dat is het krachtige getuigenis wat 1 Thessalonicenzen 5 vers 24, Hij die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen. En de vraag aan ons is, vanavond, laten wij het gebeuren. Laten wij het gebeuren en nemen wij datgene wat de Bijbel schrijft serieus. Hoeveel pijn en verdriet het ons ook kost en geeft in ons hart. Dat we zijn woord laten staan en dat we er haast mee maken om dit evangelie van Jezus Christus, die gekruisigd is voor onze zonden, die opgestaan is, die de dood heeft overwonnen, die in ons woont door zijn Heilige Geest, om dit evangelie met haast de wereld in te brengen. Ik wens u daarbij God zegen.